Gemeente van Christus Jezus. Stelt u zich eens voor. Zo begint Jacobus zijn tweede hoofdstuk. Stelt u zich eens voor, er komt iemand in uw gemeente, een rijke man, een directeur van een groot bedrijf of zo. Maar even geen bank. Hij woont in een groot huis aan de goudkust van Rotterdam-Zuid. Ik dacht, waar zou dat precies zijn? Misschien moeten we dan net over de grens van Rotterdam. En daar heeft hij een mooi groot huis. Een paar auto's voor de deur. Hij komt met zijn vrouw en kinderen de gemeente in. Ook je vrouw maakt meteen indruk. Hoog opgeleid. Mooie kleren aan. Drie kinderen. Studeren alle drie. Eén op Erasmus, eentje op in Holland. Eentje dan in Amsterdam. Doen er alles mee. Maar tegelijkertijd komt er ook een jongen de kerk in van, laten we zeggen, 25 jaar. Die komt, dat kun je wel horen als hij praat, die komt ergens van de eilanden vandaan. Waarschijnlijk Tholen, Sint-Anneland of zo. En hij doet iets in de metaalconstructie. En hij woont op de Pleinweg, Driehoog. En die zou dan tegen die rijke man, die directeur, zeggen, fijn dat u er bent, welkom, hij wordt aangesproken tijdens de koffie. En u weet hoe dat gaat, binnen een jaar staat hij op de lijst voor de kerkenraad. En die vrouw doet met alles mee, zit in de vrouwenvereniging, in het kringwerk, actief ook bij de hervormde vrouwendienst. Die kinderen zijn actief in de verenigingen, dat zingen in. Maar die eenvoudige jongen, daarvan weet eigenlijk nog niemand iets. Hij is weliswaar twee keer op koffiedrinken geweest naar de kerk. Maar niemand sprak hem aan. En de derde keer durfde hij niet meer zo goed. Na een jaar weet nog niemand van deze jongen waar hij vandaan komt. Wat hij doet. En waar hij woont. Stelt u zich dat nou eens voor? Zegt Jacobus. Heb je dan niet in uzelf een onderscheid gemaakt en bent u rechters geworden van kwade overleggingen? Zo vraagt hij in vers 4. Gemeente, zo ongeveer moet dat voorbeeld van Jacobus toen bedoeld zijn geweest. Hij zegt, stelt u zich eens voor dat dat in uw gemeente zich voor zou doen. Maar hij gaat nog een stapje verder in vers 6. Hij zegt niet alleen maar, stelt u zich eens voor dat dat in uw gemeente zich zou voordoen. Hij zegt, maar dat komt ook bij u voor. Dat gebeurt ook in uw gemeente. Maar, zegt hij, u hebt de armen oneer aangedaan. In de MBV, u behandelt arme mensen met minachting. Wat hadden die gemeenten natuurlijk niet gedacht, die daar verstrooid in Azië woonden en een brief van Jacobus kregen. Ze zouden zich dat misschien nog wel kunnen voorstellen, maar dat ze dat in jouw gemeente zich voordoet, of bij jullie op de vereniging, dat hadden ze niet gedacht. Maar Jacobus zegt, u behandelt de armen met minachting. Het komt bij jullie wel voor. Jullie maken onderscheid tussen mensen waar het helemaal niet is. De een krijgt alle waardering en de ander niet. De een telt mee en de ander gaat daar maar zitten. Zo maakt u onderscheid tussen mensen, tussen rijke en arme mensen. Gemeente, zouden we daar iets mee kunnen in onze tijd? Met die brief van Jacobus en met deze inhoud van hoofdstuk 2. Zou dat passen in onze tijd natuurlijk? Die rijken zien er tegenwoordig anders uit dan toen. En dat geldt ook voor die armen. We hebben net al gelezen, in het Oude Testament zijn dat vaak de weduwe, de wees en de vreemdeling. Misschien kunnen die weduwe en wees model staan voor mensen die op enige wijze meer aandacht nodig hebben dan alle andere mensen ook nodig hebben. Mensen die eenzaam zijn. Mensen die weinig contacten hebben. Mensen die alleen zijn. Mensen die misschien ook sociaal niet zo vaardig zijn. Mensen die op een bepaalde manier zwak zijn. Als we die nou zien als de weduwe en wees, als model zien voor die mensen, dan komt het misschien wel dichterbij. En dan helpt ook de vreemdeling. Vreemdeling klinkt wel heel vriendelijk, maar we zouden het natuurlijk moeten vertalen in onze tijd met de buitenlander. Nou, dat een heleboel van de 48% van de bevolking van Rotterdam komt van een ander land. Maar misschien zouden die ook meteen met model kunnen staan voor de mensen die niet alleen vreemdeling zijn, maar ook vreemd zijn. In de zin van het feit dat ze afwijken, omdat ze op een andere manier zich gedragen. Op een andere manier geloven. En als we zo naar Jacobus 2 kijken, dan denk ik dat de vertaalslag van Jacobus 2 van de brief in die tijd naar onze tijd, dat dat niet zo moeilijk hoeft te zijn. Laten we het proberen. We beginnen maar bij het eerste vers. Waar Jacobus zijn broeders en zusters van de gemeente direct aanspreekt. Het geloof in Jezus Christus. Onze, de Heere der Heerlijkheid. Jacobus staat meteen aan het begin van dit gedeelte, dat doet hij herhaaldelijk in de hele brief, het geloof in Jezus Christus centraal. Daarover gaat het in de gemeente. Maar Jacobus is een praktisch man. Als Jacobus schrijft over het geloof, dan gaat het nooit over een of andere dogmatische waarheid. Je zult hem nooit horen uitweiden over de verzoening of over de predestinatie. Nee, meteen gaat hij altijd naar de vertaalslag toe, naar de maandag zou je kunnen zeggen, naar de praktische toepassing. Als je gelooft in Jezus Christus, dan heeft dat ook iets voor jezelf te betekenen. En in dit geval voor je houding naar andere mensen. Je houding naar nieuwkomers, vreemde mensen. Je plaats in de gemeente, in je houding ten opzichte van elkaar. Maar ook je houding ten opzichte van buiten de mensen. Buiten de gemeente. Voor Jacobus is de praktijk van het leven een soort testcase voor je geloof. Als je iets wil weten van je geloof, wij vragen ons dat wel eens af. Geloven wij echt? Behoren wij wel echt bij de Heer Jezus? Dan zegt Jacobus, dan moet je naar jezelf kijken hoe je omgaat met andere mensen. Dat geeft voldoende informatie over je eigen geloof. Kijk naar jezelf op maandag, dan weet je wat je geloof op zondag inhoudt. Dan zegt hij hier, je hebt het geloof in Jezus Christus niet gekregen om mensen te beoordelen op basis van een uiterlijk, met aanzien des persoons. En MBV voegt eraan toe, onze Heer staat dat niet toe. Dat mag niet van God. Nou weten wij natuurlijk wel, als gemeente, dat wij allemaal onderling gelijkwaardig zijn. We zijn niet gelijk, maar wel gelijkwaardig. De een is niet meer dan de ander. Niemand van ons staat boven een ander. Juist in de christelijke gemeente zijn we elkaars broeders en zusters. Wij kunnen niet de een hier enthousiast de gemeente binnenhalen met een welkom en de ander met wantrouwen tegemoet treden. Laat daar maar zitten. Je mag er wel zijn, maar daar houdt het dan ook mee op. Je kunt niet de een in het centrum van de gemeente plaatsen en alle aandacht geven en de ander passeren. Voor het aanzien des persoons staat er in het Grieks iets van iemands gezicht accepteren. Wat is min of meer ook in onze taal terecht te komen. Wij kunnen zeggen nog steeds, jouw gezicht staat me niet aan. Maar zegt Jacobus, als je gelooft in Jezus Christus, als je behoort tot de gemeente waar Jezus Christus centraal staat, dan kun je dat niet zeggen. Dat zijn termen die in de wereld thuis horen, maar niet als je Jezus Christus kent. Dan kun je de een niet voortrekken boven de ander, thuis niet en in de klas niet. Je geeft iemand op de vereniging niet heel veel aandacht omdat ze mooie kleren heeft, of omdat je denkt dat hij veel geld heeft. Broeders en zusters in de christelijke gemeenten zijn gelijkwaardig. Maar wat zegt Jacobus? Het gebeurt bij jullie wel. In jullie gemeente wordt de een met enthousiasme binnengehaald en van de ander wordt nauwelijks kennis genomen. En daar vraagt hij in het hoofdstuk min of meer op door. Als dat nou gebeurt, als je onderscheid maakt en je bent in de gemeente niet meer gelijkwaardig, als de een meer gewicht krijgt toegekend dan de ander, wat gebeurt er dan precies in de gemeente? En Jacobus gebruikt daarvoor vaak een retorische vraag. Dat is een mededeling in de vorm van een vraag. Kijkt u maar naar vers 4. Als u dat doet, zegt hij, als u onderscheid maakt tussen mensen, hebt u dan niet in uzelf onderscheid gemaakt en bent u rechters geworden van kwade overleggingen? Als ik dat in mijn eigen woorden zou zeggen, dan zegt Jacobus tegen de gemeente, als u onderscheid maakt onderling, dan begaat u eigenlijk twee fouten, twee zonden. De eerste fout is dat u denkt dat u rechter bent over een ander mens. Dat u mag oordelen over andere mensen. Maar dat kan helemaal niet. Dat is ongeoorloofd. U bent geen rechter over een ander. En het tweede, als u gaat oordelen over andere mensen, dan doet u dat op basis van verkeerde gronden, kwade overleggingen, verkeerde overwegingen. Even later zegt hij, dan doet hij dat op basis van de buitenkant. Helemaal verkeerd. U oordeelt over anderen. Maar dat moet u helemaal niet doen. Jezus zegt, bent u dan ook tot rechter aangesteld over een ander? En als u dat doet, zegt Jacobus, dan doet u dat ook nog een keer verkeerd. U kijkt maar even naar de ander. Je ziet iemand binnenkomen op de JV. En je hebt je oordeel al klaar. Zomaar op basis van het uiterlijk. Zonder dat je de ander kent. Of hebt gesproken. En dat in de gemeente waar Jezus Christus centraal staat. Gemeente, is het herkenbaar wat Jacobus hier schrijft. Hier in de gemeente. Of bij uzelf, als het gaat om uw eigen oordelen over anderen. Of zegt u van, ja, die boodschap van Jacobus, dat staat heel ver van me af. Ik weet niet wat hij daar nou eigenlijk mee bedoelt. Hoort u uzelf wel eens praten als u het hebt over andere mensen? Heb je wel eens geluisterd naar wat je er allemaal uitkraamt als het gaat om anderen? Hoe snel je bent met je oordeel. Zomaar op basis van het uiterlijk. Zonder te weten waarom de ander iets gezegd of heeft gedaan. Als je oordeel al klaar hebt. Oordelen omdat mensen anders zijn. Ze hebben andere kleren aan. En het oordeel is al uitgesproken. Ze zijn anders van aard, van geaardheid. U hebt er uw mening over. Hun gedrag is zo onbegrijpelijk. Ze spreken een andere taal, misschien ook wel een andere geloofstaal. Ze komen van een ander volk. Of uit een ander milieu. Zou Jacobus vandaag de dag de brief ook richten aan u? Aan jou? Hoeveel mensen hebben de gemeente al niet verlaten omdat zij zich niet wisten geaccepteerd? Hoeveel mensen komen zomaar een keer binnenwandelen en voelen zich bekeken? Ik moet denken aan een vrouw die tot geloof gekomen was aan het eind van haar leven. Ze was ouder geworden, 70. Had een alfacursus gedaan, was gedoopt en vroeg aan de dominee, moet ik nu ook iedere zondag twee keer naar de kerk? Of word ik daarop aangekeken als ik dat niet doe? Er wordt een poging gedaan om in Beverwaard een gemeente te starten. En er is onderzoek gedaan naar niet-christenen, hoe zij over de kerk denken. Een van de dingen die voortdurend terugkomen is, de mensen weten het zo goed. Ze oordelen over ons. Christenen denken dat zij goed zijn, maar wij doen het fout. Zou dat komen omdat wij zomaar oordelen over anderen? Omdat ze afwijken van ons als gemeente. Zijn we daarin niet erg gesloten? Hebben christenen dat niet een beetje? Wereldwijd trouwens. Dat we met onszelf bezig zijn. En niet openstaan voor de buitenstaander. En voor de buitenlander. Jacobus zegt, je maakt twee fouten. Je oordeelt over andere mensen. En de basis waarop je dat doet, is verkeerd. Als je gelooft in Jezus Christus, dan kan dat niet. Dat staat onze God niet toe om dat te doen. Gemeente, laten we dat als eerste nemen wat we van Jacobus hier in hoofdstuk 2 kunnen leren. Wij oordelen over anderen onterecht en op basis van verkeerde gronden. Maar hoe moet het dan? Hoe moeten we dan met elkaar omgaan? Hoe is onze houding dan wel goed als we spreken over anderen, denken over anderen? Hoe moeten we met elkaar omgaan in de gemeente en onze houding bepalen ten opzichte van mensen buiten de gemeente? Voor ik die vragen beantwoord, nog even een opmerking over het vijfde vers. We kunnen daar niet te lang bij stilstaan, maar er wordt ook een opmerking gemaakt over het feit dat ook God oordeelt. Niet alleen mensen doen dat, maar ook God oordeelt over mensen. Wie zijn wij om daar iets van te zeggen? Het verschil tussen God en mensen is dat God mag oordelen. Wij niet, maar God wel. En als hij dat doet, dan blijkt dat God totaal andere keuzes maakt dan wij. Hij kiest in tegenstelling tot de wereld voor de arme mensen. En die arme mensen maak je op twee manieren rijk. Je zou kunnen zeggen, in dit leven door het geloof te geven. En na dit leven ook nog een keer een erfenis van het koninkrijk. Lees die maar vers 5. Hoort mijn geliefde broeders, heeft God niet uitverkoren. Je zou kunnen zeggen, juist de armen van deze wereld om hen rijk te maken in het geloof. En erfgenamen van het koninkrijk dat hij heeft beloofd, degene die hem lief hebben. Laten we dat als tweede opmerken. Van Jacobus 2. God oordeelt, hij mag oordelen, hij oordeelt terecht. Maar hij oordeelt ook anders dan in de wereld. Hij kiest voor de armen en maakt die rijk. En dan terug naar mijn vraag. Ja, maar hoe zullen wij dat dan doen als mensen onderling in onze houding ten opzichte van elkaar? Wat betekent het geloof in Jezus Christus voor ons oordeel over andere mensen? Ten slotte komen wij nu tegen andere mensen in de kerk, ook op ons werk, op school. Mensen die dingen zeggen en mensen die dingen doen waarmee je moeite kunt hebben. Ik ga naar het laatste vers dat we uit Jacobus 2 hebben gelezen. Daar staat dat een onbarmhartig oordeel zal gaan over degene die geen barmhartigheid heeft gedaan en de barmhartigheid roemt tegen het oordeel. Het is alsof Jacobus zegt, nu we het toch over het oordelen over mensen hebben, laten we dan eens gaan helemaal naar het oordeel, het eindoordeel van God over ons leven. Laten we daar eens over nadenken. Waar gaat het om als het gaat om het oordeel aan het einde van ons leven? Wat is dan eigenlijk het sleutelwoord dat God zal gebruiken als hij zijn oordeel over ons leven zal uitspreken? Wat zal de doorslaggevende factor zijn die God zal gebruiken om over ons leven te kunnen zeggen of het goed was of kwaad? En dan wijst Jacobus hier op het woord barmhartigheid. Hij zegt, dat is de sleutel die God zal gebruiken aan het einde van ons leven om te bepalen wat zijn oordeel zal zijn. Barmhartigheid is het sleutelwoord. En als je onbarmhartig bent geweest over de ander, dan zegt hij, dan zal God ook onbarmhartig zijn over jou. Dat zegt Jezus ook elders in het Nieuwe Testament, Matthäus 7. Eigenlijk staat hier, de maat die jij genomen hebt om de ander te beoordelen, zal God gebruiken om jou te beoordelen. En ben jij hard geweest in je woorden over de ander, dan zal God ook hard zijn in zijn woorden over jou. Als jij onbarmhartig bent geweest in je oordeel over je naaste, dan zal God onbarmhartig zijn in zijn oordeel over u. En daartegenover staat Als je barmhartig bent geweest in je oordeel over andere mensen, dan zal uiteindelijk die barmhartigheid roemen tegen het oordeel, winnen in het oordeel. Dat betekent wat er dan ook tegen ingebracht zal worden. Barmhartigheid is altijd sterker. En welke oordelen op jou ook allemaal van toepassing zullen zijn, barmhartigheid zal het winnen. En wat je ook allemaal verkeerd hebt gedaan en wat mensen tegen je in kunnen brengen en wat God tegen je zal kunnen zeggen, welk oordeel jou ook zou treffen, barmhartigheid zal het winnen in het oordeel. Dan zal God barmhartig zijn over jou. Gemeente, dat stelt ons voor de vraag: hoe oordeel ik over andere mensen? Ben ik hard? Of ben ik mild? Schrikt u er wel eens van wat u zelf allemaal gezegd hebt over anderen? Als u later bijvoorbeeld de toedracht hoort waarom mensen dingen gezegd of gedaan hebben. Want een onbarmhartig oordeel zal gaan over degene die geen barmhartigheid heeft gedaan, maar de barmhartigheid roemt tegen het oordeel. En diezelfde barmhartigheid van vers 13, die komt eigenlijk ook terug in vers 8, maar dan niet in het woord barmhartigheid, maar in het woord naastenliefde. Daar staat: als u de koninklijke wet volbrengt naar de schrift, u zult uw naaste liefhebben als uzelf, zo doet u wel. Dat is eigenlijk dezelfde gedachte. Wat Jacobus barmhartigheid noemt in vers 13, noemt hij hier de naaste liefhebben. De koninklijke wet, het koninklijke gebod van de naaste liefde. En het is niet zo, zegt Jacobus, dat die geboden zijn ingedeeld in een bepaald aantal nummers. Het ene gebod is belangrijker dan het andere. Nee, zegt hij, als we spreken over de wet van de liefde, dan is dat eigenlijk de hele wet. De samenvatting van de wet. Die wet is één. Waarom is die wet één? God is één. Je kunt God niet opdelen in kleine deeltjes en gedeeltelijk God wel geruststellen en op andere geboden zondigen. Nee, zegt hij, als je in één gebod struikelt, dan ben je schuldig in één keer aan de hele wet. Want de wet is één, omdat God één is. En dat ene gebod, luistert, heeft naaste liefde. Barmhartigheid. Liefde. En Jacobus zegt, laat die liefde bepalend zijn voor je houding in de gemeente. Laat de barmhartig zijn, barmhartigheid bepalend zijn voor de woorden die je kiest als je spreekt over anderen. Laat de naaste liefde je oordeel over een ander bepalen. Liefde wil zeggen dat je kiest voor de ander. Dat je altijd kiest voor de ander. Dat je zonder onderscheid kiest. Zonder voorbehoud. Ook al ziet de ander er anders uit. Ook al denkt hij niet zoals je zelf denkt. Ook al doet hij anders. Ook als de ander een vreemdeling is. Of vreemd is. Dan kiest de liefde voor de ander. En dat is de boodschap van Jacobus in zijn tweede hoofdstuk. Je moet niet oordelen, zegt hij. Maar laat je oordeel bepaald worden door de barmhartigheid. Door de keus die je iedere keer opnieuw maakt voor de ander. Heb je naaste lief. Dat is het volbrengen van de koninklijke wet. En hij breidt er nog iets uit met het 12e vers. En er staat: spreek altijd en doet altijd. Spreek al zo en doet al zo als die door de wet van de vrijheid zult worden geoordeeld. Daar zit voor ons een moeilijkheid in. In het begin denk ik niet, spreekt al zo en doet al zo. Als u Jacobus kent, dan weet u dat is echt een thema van Jacobus. Je woorden en daden moeten één zijn met elkaar. Spreek zo en doet zo. Laat dat wat je op zondag heel vroom beleidt, Doe dat ook even vroom op maandag. Maar daarachter staat als die door de wet van de vrijheid zult worden geoordeeld. En juist bij de wet hebben wij nou niet zoiets het gevoel van de vrijheid. Ik weet niet of er jongeren zijn die wel eens een reglement van school hebben overgeschreven. Of misschien dat wel eens 5 keer hebben gedaan. Maar dan weet je dat dat vooral beperkingen oplegt. Het lijkt erop alsof je dan vooral te horen krijgt wat je dan allemaal niet mag. In onze cultuur is een wet iets wat beperkt in je denken en in je doen. Hoe kan een wet van God nou ook ruimte geven, vrijheid geven? Gemeente, ik las erover iets wat ik aan u wil doorgeven. Wij gebruiken vaak het woord zondaar. Wij zijn zondige mensen. Dat is daardoor ook een beetje uitgesleten. Wat bedoel je daar eigenlijk mee? Wat is zonde? Wat is een zondaar? Wat is een zondige natuur? Als je dat een keer anders wil verwoorden, zo kom ik dat tegen, kun je ook het woord ik-gerichtheid gebruiken. Wij zijn altijd mensen die gericht zijn op onszelf. We zijn met onszelf bezig. Wij denken vanuit onszelf, wij doen vanuit onszelf en wij oordelen uiteraard ook over andere mensen vanuit onszelf. Trouwens, dat kan ook moeilijk anders. Je bent mens en daarin beperkt. Je doet dat altijd allemaal vanuit jezelf. En zo spreken we ook vaak over andere mensen. Zo komen we ook tot een oordeel over andere mensen. Juist vanuit onszelf. En soms is dat een kwestie van zelfverdediging. We voelen ons bedreigd door de ander. En we hebben ons oordeel al klaar over de ander. We zijn bang voor de ander. En uit angst kunnen we lelijke dingen zeggen over andere mensen. Met een paar woorden kun je zo de ander wegzetten. Je bent op jezelf gericht. En vanuit jezelf kies je woorden om over anderen te oordelen. En Jacobus zegt, als je barmhartig bent, als je kiest voor de ander, als je luistert naar de wet van God, de wet van de naaste liefde, als je die wet vervult, dan word je daarvan bevrijd. Dan word je bevrijd van jezelf en bevrijd van je gerichtheid op jezelf. Er komt ruimte voor de ander. Je krijgt de kans, de gelegenheid om te kiezen voor de ander. En dat geeft bevrijding. Je bent niet langer zelf het middelpunt van deze wereld. Je bent niet gebonden aan je eigen denken en doen. Maar als je je richt, zegt Jacobus, op de barmhartigheid van God, op de liefde tot de ander, dan komt er ruimte vrij om God te dienen en daarnaast. Je wordt verlost, bevrijd van jezelf. Zo vervul je de wet. Zo leer je te leven met God. Ontspannen. De wet van God bevrijdt je van jezelf. Spreekt al zo en doet al zo. Als die door de wet van de vrijheid zult worden geoordeeld. Dat is het derde wat we van Jacobus kunnen leren. En als oordelen over anderen moeten we ons realiseren dat God de maat die wij de anderen nemen ook ons zal nemen. En dat je daarvan verlost kunt worden door de wet van de liefde te vervullen. En daarmee gaan we afronden en vat ik samen. Wat zegt Jacobus hier in het tweede hoofdstuk tot ons? Het eerste wat hij zei was, oordeelt niet. Dat kan niet als je in Jezus gelooft. Je mag het niet en je kunt het niet. Het tweede wat we van Jacobus kunnen leren, God oordeelt wel. Hij doet dat terecht. Maar hij maakt ook andere keuzes. Hij kiest voor de armen. Hij maakt die rijk. Ten slotte zegt Jacobus, je mag niet oordelen, want als je onbarmhartig bent, zal God ook onbarmhartig zijn over jou. Maar je moet juist lief hebben. Zo zul je de wet van God vervullen en bevrijd worden. Ik denk, gemeente, dat dat geen eenvoudige taak is. Daarom ben ik ook blij met het eerste hoofdstuk van Jacobus. Indien iemand van uw wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeren. Amen.